Gemeente de Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor uw predikant, Dominee van der Brink. Aansluitend is er een broodmaaltijd en een preekbespreking. We sluiten af om ongeveer 8:00. Iedereen van harte welkom, ook gasten in ons midden. Volgende week zondag, zal de Heer wil, hoopt 's morgens om 10:00 voor te gaan, kandidaat Kroneman. En 's middags om 16:30 weer uw eigen predikant, Dominee van der Brink, waarin de heilige doop zal bediend worden aan Naomi de Jong. Verder de volgende mededelingen. Woensdag 13 februari is er om 19:30 ledenvergadering en verkiezing voor de derde diaken. Aansluitend is er om 20:00 de Bijbelavond, waarin dominee Koppelaar zal spreken over Openbaring 13. Iedereen welkom. Zaterdag 16 februari is er om 19:00 de gebedskring in de consistorie. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Jeugdvereniging Theophilus organiseert een Hollandse maaltijd op zaterdag 22 februari van 18:00 tot 20:00. Voor verdere informatie zie je de nieuwsbrief en de website. Graag van tevoren even opgeven. Verder mogen we met dankbaarheid bekendmaken dat vanmorgen bij Arnoud en Hanna een zoon is geboren met de naam Levi Steven Jacob. Ze noemen hem Levi. Verder voor de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En met de uitgang voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar op Psalm 135, en daarvan het 8e vers. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, het 8e vers. Wij lezen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het tweede boek van Mozes, Exodus, hoofdstuk 12 van vers 1 tot en met 13. Exodus 12 van vers 1 tot en met 13. maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En zingen wij daarna nog een keer van Psalm 135, uw 12e vers, Sion looft met dankbare stem. Psalm 135, vers 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, de opperste wetsvolbrenger, heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult de Heere uw God lief hebben, het geheel uw hart, het geheel uw ziel, het geheel uw verstand, het geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen voorbeden doen voor ons koningshuis en onze regering. Verder ook willen we aan de Heer opdragen het evangelisatiewerk in ons land en ook hier rondom de Laankerk waar het evangelisatiewerk wordt opgezet, hoorde ik. Verder willen we ook bidden voor de echtparen die geen kinderen hebben en ook de dank brengen voor Arnold en Hanna die verblijd werden met de geboorte van hun zoon Levi. Laten wij bidden. barmhartige en genadige Heere. Zo geeft u ons het heerlijke voorrecht om hier vanmorgen in de rust van uw dag, in de rust van uw huis, te mogen komen. De bedrijven liggen stil, de scholen zijn gesloten. We mogen het dagelijkse werk even laten rusten. Wat een heerlijk voorrecht dat we vandaag op adem mogen komen. U bent zo'n wijze en goede God, die niet alleen wil zorg dragen voor onze ziel, maar ook zelfs zorg wil dragen voor ons lichaam, voor onze gezondheid. Heer, we danken u voor uw goedheid. En wij bidden u, mag er vandaag echt rust zijn. Rust in onze huizen, in onze gezinnen. Maar mag het ook rust zijn van binnen. Rust in ons hart, want Heer, we kunnen zo de onrust van de week meenemen. Het zit zo in ons bloed. Het gejaagde. Het gehaaste. Maar verlos het ons van dat het stil mag worden. Dat er rust mag zijn. U zegt, komt alle tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Heer, we kunnen zo moe zijn. Het leven is ook zwaar. Het is zo intensief vaak. Het eist ons zo totaal op. Hier zitten jongeren die heel veel moeten. Die druk zijn met van alles. En hier zitten ouders. Vaders werken, moeders. De zorg in het gezin. Komt veel op ons af. En het kan ons zo leeg trekken. Dat we bijna geen energie hebben om vanmorgen uw woord te horen. Maar Heer, neem u het allemaal weg. Dat er een vlakke weg mag zijn. En kom gij op deze eerste Lijdenszondag. O Heer Jezus, hoe groot is uw liefde. Die zo zwaar wilde lijden. Hoe groot moet onze zonde wel niet zijn, als daar zo'n groot offer voor nodig was, dat de Zoon van God daarvoor moest lijden, tot in de helse verschrikking en benauwdheid toe. Ik ben een worm en geen man in Gethsemane. O, die strijd, dat u zo'n verschrikking was, dat u daar bloed hebt gezweten en gekropen onder de toren van God, de toren van uw Vader. En dat vanwege onze zonde. Heer, als we daar eens meer over nadenken, in deze lijdenstijd, dan moet de zonde toch wel bitter worden. Bitter worden. Maak de zonde bitter. Maak een leven zonder u bitter. En geef ons nou smaak in uw dienst. En wil in onze harten diep verlangen wekken om nou Christus Jezus te kennen. Niet alleen van hem te horen en niet over hem te praten, maar hem te voelen. Met een diepe, warme liefde. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Kostbaar, beminnelijk, boven alles. O, mag vanmorgen zo uw woord zijn. dat Christus ons alles wordt. En dat we al het andere, schade en drek achten, het aankijken niet waard. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten. Wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten. Het beste wat de wereld bieden kan. De heerlijkste genoegens en de grootste zegeningen en geschenken. Maar vergeleken met Christus. Dan verschrompelt het en verbleekt het. Maar geef ons ogen, Heer. Geef ons ogen om het te zien. Want uit onszelf zien we vaak veel heerlijkheid in de dingen van beneden. En weinig heerlijkheid in de dingen van boven. We moeten tot onze schaamte belijden. Maar geef ons andere ogen. Verlichte ogen. Dan we de dingen in hun ware gedaante gaan zien. Zoals ze werkelijk zijn. De wereld zoals de wereld werkelijk is. En u zoals u werkelijk bent. De zonde zoals de zonde is. Wij zoals wij zijn. En genade zoals genade is. O alles. Een nieuw oog. Een nieuwe blik. Een nieuw gezicht. Heren, we dragen deze gemeente aan u op. Onze broeder aan deze gemeente verbonden. Samen met zijn vrouw het gezin. Zegen hen. En mogen ze het midden van deze gemeente tot een zegen zijn. Ook de broeders van de kerkenraad die omheen staan. Geef hen ook uw geest en uw genade. Wij bidden u voor ons koninklijk huis. Bewogen tijden als er een troonswisseling aanstaan is. Gedenk onze koningin. De laatste maanden van haar koningschap. Sterk haar, heren. En geef maar dat in Noordeinde een vrouw haar knieën buigt. Niet als een koningin. Maar dat er in Noordeinde een zondares haar knieën buigt. En die bidt, o God, wees mij zondaar genadig. Want ook een koningin heeft datzelfde gebed te bidden. Wat iedereen heeft te bidden. Ook onze kroonprins, geef hem de zalving van uw geest. Opdat hij ons volk mag regeren. Naar uw woord. Heer, u weet, we hebben er zorgen over. Zorgen over de regering. Een boze geest schijnt losgebroken te zijn. Sta gij op. En erbarm je. Over ons arme land. Onze overheid. Geef bekering. Terugkeer. Tot u, de levende God. En geef ons meer gebed, Heere. Meer gebed voor land en volk en kerk. Voorbidders. Geef dat ze er hier zijn. We kondigen het af. De gebedskring. Dat er mensen in de bressen staan. Die pleiten en smeken als Mozes, als een voorbidder voor het volk. Heere, erbarm u. Heren, wij brengen de dankbaarheid en de blijdschap bij u. Van Arnoud en Hanna, die verblijd werden met de geboorte van hun zoon. Wil de moeder weer sterken, dat ze weer thuis mag komen. En haar weer kracht te geven. Maar geef hem bovenal samen uw geest en uw genade. Dat ze hun kind voor u mogen opvoeden. Daar is wel veel genade voor nodig. Want het is een groot werk. Kinderen opvoeden voor God. Omdat we de tijd voluit tegen hebben. En we hebben onze kinderen tegen. En we hebben onszelf tegen. Oh, als we zien op wat voor oog is. Dan kan de moed ons wel in de schoenen zinken. Wat moet er van terechtkomen? Maar daarom te meer u aangeroepen. Geef hier biddende vaders. Biddende moeders. Biddende opa's en oma's, als we iets nodig hebben, is het dat er een onafgebroken gebed opstijgt. Heere, geef ons uw hulp, genade, trouw, kracht. Maar we bidden u ook voor hen die de kinderzegen moeten missen. Heer, u weet wat voor een verdriet en een kruis dat is. of hen die alleen staan. Er is zoveel nood en verdriet, ziekte, pijn. We moeten soms onbegrepen wegen gaan. Heer wil daarin ondersteunen. En mag het zijn dat we dan mogen ervaren wat Psalm 59 zingt. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem mijn hoog vertrek gevonden. Door het ervaren. Help ons bij de preek. Help ons bij het luisteren. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij lezen ons heilige en onfeilbaar woord in Exodus 12, de eerste 13 versen. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israëls, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een ieder van een lam naar de huizen der vaders, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen, en ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Hij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand, en de ganse gemeente van de vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten, aan de bovendorpel, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen sinds in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd, met zijn schenkels en met zijn ingeland. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha, want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mens af tot de beesten toe, en ik zal gericht oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik, de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Tot zover. Vandaag de eerste Lijdenszondag. Ik was in mijn eigen gemeente Katwijk van plan om een aantal preken over Exodus 12 te houden. Vanmorgen de eerste. We willen daar stilstaan bij Exodus 12. De eerste drie versen zoals daar nu is voorgelezen. Exodus 12, vers 1 tot en met 3. Wij gaan eerst zingen met elkaar de psalm van de uittocht, psalm 81. Vers 1, zingt nu blij te moe. 2, zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. Dat zijn die dansende Israëlieten die van blijdschap springen en zingen. En vers 3, blij bazuin geschal, klink in Israëls oren. Psalm 81, vers 1, 2 en 3 gaan we met elkaar zingen. Gemeente, vanmorgen staan we stil bij dat hoofdstuk over de inzetting van het Pascha. En we weten allemaal dat het Pascha tot in de kleinste details toe een en al Christusprediking is. Tot in de details toe. Je kunt allemaal lijnen trekken van Exodus 12 naar Christus. Eindeloos om over te mediteren. Pascha, Christus. 1 Korinthe 5. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Daar zegt de apostel het. We weten allemaal de geschiedenis, de kinderen ook. De uittocht uit Egypte. Mozes die door de Heer naar Farao wordt gezonden. Laat mijn volk trekken. Farao, God zegt, je moet mijn volk laten gaan. Nee, zegt Farao, ik laat ze niet gaan. Trouwens, dan gaat het fout. Dan komen die plagen, de 9 plagen van Egypte. En dan de laatste plaag. Die nacht. Waarin alle eerstgeborenen sterven. En dan komt de uittocht uit Egypte. De verlossing. De bevrijding. We hebben het net gelezen, de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, staat er dan zo in die Statenvertaling taal. Uit het diensthuis, uit de slavernij. Uit het land van de dood, want dat was Egypteland, dat was eigenlijk Auschwitz. Puur gewoon uit om dat volk van Israël te vernietigen. Dus ik ben de Heer uw God die uit Egypteland, uit het diensthuis, uit de slavernij, uit de vernietiging uitgeleid hebt. Verlost hebt. Maar voordat dat gaat gebeuren, gaat de Heer dat Pascha instellen. De Heer nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Deze maand, de maand van de uittocht, dat zal voor jullie zijn de eerste van al de maanden. Hier staat zo het hoofd van de maanden, de eerste. En de belangrijkste, deze maand, de maand van de uittocht, dat wordt op de Joodse kalender vanaf nu af aan 1 januari. Zo bedoelt de Heer te zeggen, vers 2. Het hoofd van de maanden, hiermee gaat nu een nieuwe kalender beginnen. 1 januari, uittocht uit Egypte. Zo wordt het hier bedoeld. Hoofdstuk 13, vers 4, dan wordt die maand genoemd de maand Abib. Dus wat gebeurt hier? Hier wordt de kalender verzet. Dat is natuurlijk nogal ingrijpend. De Heer wil daarmee duidelijk maken, hier begint iets totaal nieuws. Zoals wij ook toen de Heer Jezus geboren werd, een nieuwe jaar tellen, hè? Wij tellen vanaf de geboorte van Christus, 2013, vanaf de geboorte van Christus, toen Christus geboren werd. Dat was zoiets ingrijpends, toen is er iets totaal nieuws begonnen. Toen begon er gewoon een nieuwe kalender, een nieuwe jaarrekening. Nou, hier zie je ook iets gebeuren, oud-testamentisch. Als een soort voorafschaduwing, er begint een nieuwe kalender. De Heere maakt een nieuw begin. Als Christus komt, Pascha, Christus, dan wordt alles nieuw. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Een totaal nieuw begin. Al het oude voorbij. Toen ik erover zat na te denken, toen moest ik denken aan een verhaal wat mijn moeder me vroeger vertelde. Misschien kennen sommigen dat boekje wel. In Amerika, daar wordt een oude grafsteen bewaard, honderden jaren oud, en op die grafsteen staat het volgende. Hier rust, verwachtende de tweede komst van onze Heere Jezus Christus, Lucas Short. Geboren 1650, Gestorven 1766. Hij heeft 16 jaar geleefd. Als je berekent, heeft deze man de hoge leeftijd bereikt van 116 jaar. 1650, 1766. Dat is het 116 jaar oud. Hij leefde 16 jaar. Hoe kan dat? Nou, deze Lucas Short was opgegroeid in de gemeente van John Flavel, de bekende puritein John Flavel. En John Flavel hield een keer een ontzaglijk ernstige preek. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Dus had hij nog een kleine jongen onder die preek. En had Flevel die ernstige preek gehouden. En toen ging de gemeente staan om naar huis te gaan, de zegen te ontvangen. En toen zei Flevel: hoe kan ik nou de zegen op deze gemeente leggen, als er hier zijn die de Heere Jezus niet lief hebben? Want die zijn een vervloeking. Hoe kan ik ze dan zegenen? Hoe kan ik u zegenen? Als je de Heere Jezus niet lief hebt. U begrijpt, dat maakt een ontzaglijke indruk. En die Lucas Short, die zat daarbij. Goed. Een jaar later ging hij naar zee. En toen ging het bergafwaarts met Lucas. Hij werd steeds onverschilliger. En steeds goddelozer. Op een gegeven moment is hij in Amerika gaan wonen. Bijbel lezen deed hij nooit meer. Bidden deed hij nooit meer. Hij leefde gewoon zonder God. En toen was hij 100 jaar oud geworden. En toen op een dag, het is niet te geloven, toen ineens kwam die herinnering terug van ventje van 15 jaar, die preek van Flevel. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dat sloeg binnen. In één keer bij die oude Lucas van 100 jaar, opeens zag hij heel zijn leven langs God heen geleefd. Heel zijn leven was alleen maar schuld. Hij had alleen maar alles verzondigd. En daar werd die Lucas Short van 100 jaar een zondaar voor God. En hij ging dat belijden aan God. En hij kreeg genade van God. En toen heeft hij nog 16 jaar geleefd. Na zijn bekering 16 jaar nog geleefd. En toen stierf hij. Toen stierf hij 116 jaar oud. Hier rust verwachtende de tweede komst van onze Heere Jezus Christus. Lucas Short, geboren 1650, gestorven 1766. Hij leefde, hij heeft 16 jaar geleefd. En die eerste 100 jaar dan? Dat heb ik niet geleefd. Toen leefde ik zonder God. Dat kun je toch geen leven noemen? Als je zonder God leeft, dan ben je dood. Die vader van die verloren zoon, deze mijn zoon, was dood. Terwijl de jongen zei, dit is leven met zijn bierglas in zijn hand. Nou, helemaal niet. Dat is geen leven, dat is dood. Deze mijn zoon was dood. En hij is levend geworden. Deze Lucas Short was 100 jaar dood. En toen is hij levend geworden. Wat zal er straks op uw grafsteen staan? Hij leefde 16 jaar. Wat zal erop staan? Hij of zij leefde 40 jaar? Of 20 jaar? Of 10 jaar? Of zou er zelfs op moeten staan, hier ligt iemand die nooit heeft geleefd? Dat kan ook. Dat zou ontzettend zijn. Als op je graf zou staan, hier ligt iemand die nooit heeft geleefd. Lucas Short leefde maar 16 jaar. Ah, ik hoop dat er mag staan, hier leeft, dat die misschien al 80 jaar geleefd. Deze manier. Nou, hier ziet zolen gebeuren, als in Exodus 12, daarom even dit verhaal ter illustratie. Die Lucas Short deed hetzelfde, wat die staat in Exodus 12, een nieuw begin. Een nieuwe kalender. Zoals de Heer het hier ook zegt. De Heere maakte met die uittocht uit Egypte met Israël een nieuw begin, een nieuwe jaartelling, het was jaar nul. nieuwe maand, een nieuw jaar. Want die tijd die ze in Egypte hadden doorgebracht als het ware, die telde eigenlijk niet. Denk dan maar eens over na. Die tijd die zij in Egypte hebben doorgebracht, telde de tijd die ik in Egypte heb doorgebracht. Zolang je zonder God leeft, zie je in Egypte. Het telt eigenlijk niet. Als ik leef bij de vleespotten van Egypte, dat kan. Gepakt door genot, luxe, weet ik wat allemaal. Maar dan leef je niet. Een ander is er op een andere manier in Egypte. Niet bij de vleespotten van Egypte. Maar die zit in de slavernij van Egypte. Onder de wet. Galaten 2. En wordt die 2 door met het juk van de dienstbaarheid. Van de slavernij bevangen. Door te denken dat ik de Heere kan behagen. Door me in te spannen. En beter en vromer. En weet ik wat dan worden. En daarmee denken bij de Heer in aanmerking te komen voor genade. Dat is ook alleen maar slavenwerk. Egypte. Maar daarmee word ik niet vrij. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid, span je dan, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Je kan sloven en slaven en draven voor God. Heeft geen waarde. Zolang je doet in eigen krachten om daarmee denken hem te behagen. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw zielenvettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Nou, dan ga je leven. Als je gaat horen naar God. De Heere zegt, hoort aandachtig opmerkzaam naar mij. En ik zal een nieuw begin maken en gij zult leven. Een nieuw begin. Een nieuw jaar. Een nieuw leven. Dezezelfde maand zal uw lieden het hoofd van de maanden zijn. Zij zal voor u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Als Christus komt in je leven, dan komt er een nieuw begin. Dan tweede, vers 3. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, tot het hele volk, zeggende aan de 10e van deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen van de vaderen. Een lam voor een huis. Ieder nemen een lam. Zo staat het er. Het was niet genoeg dat zo hier en daar wat mensen een lam in huis hadden. Het was niet genoeg dat mijn buren een lam in huis hebben. Ik moet in mijn eigen huis voor mijzelf een lam hebben. Een ieder nemen een lam. Voor zijn eigen huis. Zo staat het hier. Een eigen lam. Want zalig worden is een persoonlijke zaak. Wij moeten niet in het algemeen spreken dat we zondaren zijn. Ik moet het zelf worden. En ik moet niet in het algemeen zeggen dat Christus een zaligmaker is. Hij moet mijn zaligmaker zijn. De Bijbel gaat altijd over dat persoonlijke. Gemeente, wees niet tevreden met algemeen praten. Daar heb je niks aan. Het moet persoonlijk. Wie zegt gij dat ik ben? Wat dunkt u van de Christus? Hetzelfde vragen in enkelvoud. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zalig worden is een persoonlijke zaak. Een ieder nemen een lam. Johannes de Doper die heeft één woordje veranderd. Die zegt een ieder nemen het lam. En dan ga je met een hoofdletter schrijven. Een ieder nemen een lam. Een ieder nemen het lam. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam. Het staat zo als hier in Exodus 12. Neem het lam. Dat is hetzelfde, hè. Zie het lam. Neem het lam. Want zien op dat lam heeft natuurlijk als bedoeling dat je dat lam neemt. En je kan alleen het lam nemen als je het ziet. Het zit aan elkaar vast. Zie het lam. Exodus 12 zegt, neem het lam. Hetzelfde. Neem hem. Die wil verlossen. Neem hem. Die wil redden. Neem hem.
De enige die je van je schuld kan verlossen. Neem hem. De enige die je vuile hart kan reinigen. Een ieder, zo staat het hier. Een ieder nemen het lam. Of neem je het lam niet? Niet nodig. Geen behoefte. Geen tijd. Wel een gouden kalf. Maar geen lam. Dat kan ook, hè. Wat kies je nou? Of het gouden kalf. Of het lam. Geen lam. Kijk uit. Want geen lam betekent dat je straks geen bloed aan de posten aan je deur hebt. En als dat niet het geval is, als er niet dat bloed aan die deur zit van je hart, dan zal de verderving al niet voorbij gaan, maar binnenkomen. Binnenkomen. Ik denk zomaar aan wat Paulus schrijft in 1 Timotheus 6 vers 9. Daar zegt hij, doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Nou, daar hebben wij nogal last van in 2013. Dwaze, schadelijke begeerlijkheden. Aan alle kanten komt het op je af. Kijk uit, zegt Paulus tegen Timotheus. Kijk uit. Je valt in verzoeking, in de strik. Nou, wat zijn er veel mensen? Zijn we niet allemaal gestrikt? Dwaze, schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergaan. Het staat er gewoon. Dan komt die verderf, want geen bloed, maar ik zit hierin. Maar dan komt het verderf, zegt hij. Kijk nou uit en denk eraan. Geen lam betekent geen bloed. En dan blijft alleen maar het verderf over. Filippenzen 3, vers 19. Welker einde is het verderf? Welker God de buik is? En die aardse dingen bedenken? Doe je dat? De welke aardse dingen bedenken? Wat bedenk u nou? Wat bedenk jij? Die aardse dingen bedenken. Ze zijn druk bezig met hier en niet met daar. Dat is er een week voorbij, hè? We zijn weer een week voorbij. Waar heb je nou van de week het meest aan gedacht? Tuurlijk heb je werk. Je zit op school. Heel goed. Moet je aandacht aan geven. Je kunt niet 24 uur per dag aan God denken. Laten we eerlijk zijn. Je hebt je werk. We gaan niet overdreven doen. En je moet slapen. En je hebt ook nog behoefte aan ontspanning. De Heer is geen onmenselijke God. Alles mag zo zijn tijd hebben en zijn plek hebben. Maar je had ook tijd over. Eerlijk is eerlijk. Je had ook een beetje tijd over. En wat deed je met die tijd naast je ontspanning? En waar zaten toen je gedachten? Dan zei je, nou, gelukkig heb ik ook nog tijd om met die dingen bezig. Want dat deed ik eigenlijk liefst. Helaas heb ik daar te weinig tijd voor. Of voor het best. Waar pakt hier van de week dat liefst naar? En waar was je hart nou? Welke einde is het verderf? De welke aardse dingen bedenken? We gaan nog een stapje verder. Let op dat hier in vers 3 ook steeds gesproken wordt over een huis. Hè? Een huis. Een lam voor een huis. Daar wordt een gezin mee bedoeld. Natuurlijk niet de stenen. Maar de mensen die erin wonen. Een huis, gezin. Een lam voor een gezin. Zo mag ik het lezen. Een lam voor een gezin. McShane, die jonge storm van Schotse prediker, die schrijft, de Heere is een God van de huisgezinnen. Een lam voor een gezin. De Heere is een God, zegt McShane, van de huisgezinnen. Al zeker. Het is al zo'n onbegrijpelijk wonder als er één in een gezin is die Christus lief heeft. Dat is al zo'n groot wonder. Maar toch. Dat er misschien niet meer zijn in dat gezin. Ligt niet aan Christus. Want hij is de God van de huisgezinnen. Als er maar één zou zijn, dan is dat niet omdat het bij de Heer er zo karig aan toe gaat. Maar dan zit het op die mensen van het huisvast. Christus is een God voor de huisgezinnen. Een heel gezin. Zo staat het hier. Zou dat kunnen? Een heel gezin dat God vreest. Zou dat kunnen? Koelman, misschien kent hem ook nog wel, die oude schrijver. Koelman die schrijft, ja. Onze gezinnen horen kleine kerkjes in de kerk te zijn. Elk gezin hoort een klein kerkje te zijn. Wat is een kerk? Nou, daar wordt de Heere aangeroepen, daar wordt de Heere geprezen, daar wordt zijn woord gelezen. En dan wordt dat woord lief gehad en dan wordt hij gezocht en dan wordt hij gediend. En daar gaat het om hem. Een gezin, zegt hij, hoort een kerkje in de kerk te zijn. Hier wordt God gediend. Waar een vader als een priester heel zijn gezin bij God brengt. En waar het gaat om God en zijn dienst en zijn zaak en zijn eer en zijn glorie. Dat is een kerk. Aanbidding. Lofverheffing. God groot maken. Een huis waar op alles geschreven staat. Heiligheid voor de Heere. Dat stond ook op die gouden plaat van die overpriester. Heiligheid des Heeren stond zo. Dat betekent, deze man is toegewijd aan God. Geheiligd, afgezonderd voor God. Maar dan ben je hoge priester. Maar dan heel ons huis en alles wat erin is, de mensen die erin leven, wat er te vinden is en wat er gebeurt. Dit huis is voor God. Zo horen onze gezinnen te zijn. Heiligheid des Heeren. Waarvoor de zonde geen plaats is. Waarvoor de wereld geen plaats is. Omdat er zoveel liefde tot God is, ja, dan is er voor de rest geen plaats. Hè. Als er zoveel liefde is voor God, dan is er voor de rest geen plaats, geen behoefte. Een heel gezin dat God heeft. Vraag nou niet of dat het kan. Laat dat maar aan de Heer over, dat is een zaak die hem aangaat. De vraag voor ons is, zou je het willen? Zou je het willen? Is dat wat je nou bezighoudt? Oh, zo'n gezin. Mag mijn huis zo'n huis zijn? Een nakroost, hoe zegt Psalm 22 dat? We gaan straks zingen, het nakroost dat, aan wie wordt toegewijd? Ja, aan God. Het nakroost dat de Heere, niet aan de duivel. En niet aan de wereld. Nakroost dat aan de Heere wordt toegewijd. O Heere, mag nou zomaar gezin zijn. Wij en onze kinderen. Nakroost aan de Heere toegewijd. O Heere, dat al mijn kinderen en ik en mijn vrouw. Alle die in het huis wonen. Of er veel zijn of weinig. Dat wij nou alle u mogen toebehoren en voor u mogen leven. Als u zou eens aan tafel zitten vanmiddag. Of op een doordeweekse dag zomaar. En dan zie je zo je kinderen aan tafel zitten. Als u ze mag hebben. En dan moet je eens bedenken. Al die kinderen hebben een ziel. Dat weten we wel. Maar we vergeten het veel te vaak. We vergeten het veel te vaak. Ik ook. Al mijn kinderen hebben een ziel. En als er geen wonder gebeurt, gaan ze verloren. Daar is de Bijbel heel eerlijk over. Als er geen wonder persoonlijk bij ieder kind gebeurt, zij moeten wederom geboren worden. Anders kunnen ze niet behouden worden. Nou, wij zijn in deze barre tijden al blij. Nou, dominee, ik ben blij, ze gaan nog naar de kerk. Kom, wat bejaarde mensen op bezoek, ze gaan gelukkig nog allemaal naar de kerk. Ik zeg, nou, fijn, mooi. Maar het is niet genoeg, toch? Ze moeten echt behouden worden. God leren kennen. Mijn kinderen moeten ieder apart met God verzoend worden. Hier staat vers 3. Een ieder nemen een lam voor een huis. Dus dat bevel krijgen wij vanmorgen ook van de Heer. De Heer zegt vanmorgen, je moet een lam voor je huis, voor je gezin nemen. Zo staat dat hier letterlijk. Doe je dat? Een lam in je huis nemen? Ja, niet letterlijk. Hoe neem ik nou het lam, Christus? Hoe neem ik nou dat lam in huis? Nou, ik zal een paar dingen noemen. In de eerste plaats, door te worstelen aan zijn genadetroon. Zo komt dat lam Gods in huis. Tot de worstel aan die genadetroon. Voor jezelf. En voor je kinderen. Oh, dat hier moeders zouden zijn. Moet vanmorgen wat afkondigen. Hè? Weer een kind geboren. Ik hoop dat hier moeders zijn. Die voor de tweede keer kinderen voortbrengen. Mijn kindertjes. Galaten 2. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren. Opnieuw, wederom, voor de eerste keer toen ze ter wereld kwamen. Maar dan nog een keer. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren. Totdat Christus gestalte in u krijgen. Wat betekent dat? Galaten 4 vers 19. Kanttekening. Die arbeid te baren, iemand die een barensnood is als het ware, kanttekeningen. Ik zal niet ophouden te arbeiden, totdat gij in de rechte kennis van Christus zult bevestigd zijn. Ik zal niet ophouden te arbeiden, alles te doen. Zet die kanttekening. Totdat de kennis, zij in de rechte kennis van Christus zullen bevestigen. Gezegend die gezinnen, die zulke moeders hebben. Die arbeiden te baren, wederom, opnieuw. Die worstelen, heren, zij moeten u kennen en u moet in hun leven gestalte krijgen. Ik zal niet ophouden, zegt die kanttekening. Ah, ik hoop dat die moeders zitten die het me niet kunnen laten. Net als Monica, die moeder van Augustine, ze kon het maar niet laten, ze bleef maar bezig. Want ja, ze zegt, jongen, je moet gered worden. Je kinderen moeten toch gered worden? Je kan toch niet eerder rusten, zegt die kanttekening. Ik zal niet ophouden. Zolang ik niet weet dat mijn kinderen behouden zijn, moet ik toch geen rust in mijn lijf hebben. En moet ik God toch geen rust kunnen laten. Totdat ze binnen zijn. Gezegend die gezinnen, die zulke moeders en zulke vaders hebben. Die arbeiden, geestelijk arbeiden, bij God en met hun kinderen. Omdat Christus gestalte in hen krijgen. Die niet de wereld in huis halen, maar die een lam in huis halen. Een ieder nemen een lam in zijn huis. Komt hij doet. Leiderstijd. 2013. Een ieder nemen een lam voor zijn huis. Die Canaanese vrouw. Dat was iemand en die was bezig om haar kind nog een keer te baren. Zonen daar is, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Die kwam met haar kind bij Jezus. Van de duivel bezeten. Nou, alleen kan zeggen, nou dat moet gelukkig niet. En toch ten diepste, toch wel hè. Onze kinderen, wij allen zijn van nature ergens toch ook van de duivel bezeten. Maar misschien met een Jezus toch. Omdat dat kind opnieuw gebaard zou worden en leven zou krijgen uit hem. Ze gingen weer naar hem toe. Oh, naar hem toe. Ik mag het toch vertellen. In alle bescheidenheid. Maar ik had een biddende moeder. Ja, ze leeft nog steeds. Ze is in de 80. Een biddende moeder. Ze had een heel gezin. En ik weet nog goed. Dat ik een jongen van de jaren of 17. En hij kwam uit school. En wij hadden ook wel onze op- en aanmerking over de opvoeding. Je was niet wijzer. En dat ik toen naar school kwam. En zo naar boven ging naar mijn kamer. En toen stond de slaapkamerdeur van mijn vader en moeder op een kier. En toen zag ik zo door een kier, het was inmiddels een uur of 4:30, en toen lag mijn moeder daar geknield voor haar bed. En dat raakte. zou het ook kunnen gebeuren. Dat je kinderen, je moet niet dat deze niet te demonstreren. Ik betrap haar als het ware. Hè. Het was niet de bedoeling dat ik dat gezien had. Zal het uw kinderen ook kunnen overkomen? Dat ze opeens ergens hun vader of hun moeder zomaar midden op de dag een keer in gebed zien. Voor zichzelf. Voor hun kinderen. Arbeiden te baren. Zit dat je het moet doen. Als het moeten wordt, oh dat moet ik dus gaan doen, dan hoef je het al niet meer te doen. Maar dat je het gewoon niet laten kan. Dat je zijn zoon naar je toe krijgt. Heer, ze moeten toch allemaal boven komen. Ze moeten toch allemaal gaan leven. Ach, smeek God, Heer, leg ze op mijn hart. Opdat ik ze steeds bij u mag brengen. Geef me geen rust, Heer. Wat ben ik eigenlijk een slechte vader. Een slechte moeder. Ik ben veel te weinig bezig met de ziel en de zaligheid van mijn kinderen. Een ieder nemen een lam voor zich in een huis. Nog een zaak, behalve het gebed. Hoe kun je nog meer het lam in huis halen? Hoe breng ik mijn kinderen bij het lam? Nou, die overbekende tekst, Spreuken 22, vers 6. Leer, staat daar, leer de jongen de eerste beginselen. Leer de jongen de eerste beginselen. Welke eerste beginselen? Om een goede fariseer te worden? Eerste beginselen? De eerste beginselen om een nette kerkganger te worden? Leer de jongen de eerste beginselen, zodat ze zich netjes reformatorisch gedragen. Dat vinden wij al heel wat, hè? Als onze kinderen zich netjes reformatorisch bijbels gedragen. Leer de jongen de eerste beginselen. Welke eerste beginselen? Nou, natuurlijk niet wat ik net allemaal noemde, dat voelt u toch al aan, hè? Gaat het dan maar niet omdat mijn kinderen opvoed op nette fariseeën zijn, meer niet. Om ze te onderwijzen in de eerste beginselen van genade. De eerste beginselen van het evangelie. Om ze te onderwijzen in de eerste beginselen van het lam. Leer de jongen de eerste beginselen. Weet je wat de kanttekeningen zeggen bij Spreuken 22? Onderwijs ze tot de zaligheid van hun ziel. Tuurlijk. Wat heb ik er anders aan? Als het nette afgerichte kerkgangers worden, maar die niet ten diepste zonder God leven. Kanttekeningen zegt, onderwijzen tot de zaligheid, het behoud, het leven van hun ziel. Dan staat er nog zo achter, leer ze de eerste beginselen naar de eis van hun weg. Als het ware naar een kinderlijke bevatting, eenvoudig. Niet te veel en niet te hoog. Maar wel doorgaan, gedurig, steeds weer een beetje als daar gedoseerd. Wat dat kleine kinderverstand aan kan en op zo'n manier dat dat kind er zin in krijgt. En dan, wat gebeurt er dan? Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. En dan staat er een belofte achter. Als hij oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dat is een belofte. Dan zal hij daarvan niet afwijken. Dat zegt de Heere zelf. En dan hebben wij de ellendige neiging om te gaan redeneren. Hè? Dan zeggen we, ja, wat staat er? Wat gebeurt ondertussen wel? Dat er zijn die afwijken. Dus dat kan niet al staan. Maar er zijn zat kerkelijke jongeren die afwijken en nooit weer terugkomen. En terwijl wij dat zeggen, zijn we ondertussen nalatig om te doen wat hier staat. We zeggen, nou ja, we kunnen het proberen, maar ja, waarschijnlijk zal het toch niet veel helpen. En daarmee doen we ongeveer niks meer. Nou ja, een lauwe en een flauwe poging. Maar niet dat gestare en dat gedurige en dat volhardende. Zijn wij hopeloos nalatig om te doen wat hier staat? Leer de jongen de eerste beginselen. Eigenlijk staat het niet als catechiseer ze. Dat is catechiseren in de eerste beginselen van het christelijk geloof. En dan niet alleen maar hier. Maar hier, niet alleen dat verstand als het ware aanspreken, maar ook appelleren aan dat kinderhart. Onderwijs, vaders in ons midden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid en de eerste taak. Lezen. Niet alleen met de Bijbel voorlezen aan tafel en klap, Bijbel dicht, dat was het weer. Nee, nee. Je leest 1, 2, 3 versen en dan stop je. En dan zeggen, wat staat hier nou? Tegen je kinderen, wat staat hier nou? Zo is hier en daar wat even wat duidelijk maken. En dan nog iets. En dan lessen eruit halen. Wat leren we hier nou uit? Wat leren we hier? Wat heeft dit nou ons te zeggen? Ik denk een beetje uitleg eenvoudig. Maar dan ook, wat leren wij hieruit? Zomaar steeds een beetje. Waarschuwen. Aansporen. Opwekken. En dan ga je weer een paar versen lezen. Dan stop je weer. En ik weet best nou, uit eigen ervaring. Het gaat allemaal niet van de leien dakje. Want die kinderen zitten soms te zeuren en te draaien aan tafel. Hoeft me niks te vertellen. En je bent zelfs te moe soms. En je hebt gewoon geen zin soms erg. Maar het is waar. Laat het maar niet mooier maken dan het is. Het gaat allemaal niet vanzelf. En de duivel hoopt dat we het op een gegeven moment het laten zitten. Niet doen. Toch volharden. Al denk je soms. Ik stop maar. Want ik ben zelf zo leeg als ik weet niet wat. En die kinderen die zitten te draaien. Het wordt toch niks. Nee, dan heeft de duivel zijn zin. Leer de jongen. De eerste beginselen. De eis van zijn kant. Toch volharden. Het is een bevel. En een belofte. Het staat er toch. Hoe komt het nou? Wat ik net al zei. Ja, inderdaad. Dat er veel kerkelijke jongeren toch afwijken. Nou, ik denk. Ben voorzichtig hoor. Ik stel het niet absoluut. Want dan zou ik mensen verdriet doen. Maar ik ben wel bang dat het toch wel heel vaak gebeurt. Omdat er veel vaders en moeders niet of veel te weinig doen wat hier staat. Leer ze, categoriseer ze, eenvoudig, met elke dag de gestage drup. Ik geloof vast dat het hier wel heel veel mee te maken heeft, verklaar niet alles. Soms zijn er echt kinderen die godvrezende vader en moeder hebben, die gewoon toch de verkeerde kant op gaan. Maar in veel gevallen is het hier aan te wijten. Dat er niet gedaan wordt wat hier staat. Leer de jongen. Er wordt wat gelezen. En de Bijbel gaat dicht. En dat was het. Is dat onderwijzen? Ze snappen niks van die Bijbelteksten. Als je er niks over zegt. Vindt u het dan gek dat het niks uitwerkt? Je zal het echt moeten verdunnen en toedienen. Onderwijs. Als we alleen maar lezen en verder wordt er niet gesproken, niet gezongen, niet gebeden. En ook andere boeken die kunnen helpen om die kinderen te onderwijzen. Je prachtig vanmiddag, zondagmiddag, wat ga je doen met je kinderen? Wat ga je doen met je kinderen? Ik hoop dat er hier zijn. Die met de kinderen, die hele middag, naar je wat leest, waar een hart wat er heeft. Maar het is uit de kerkgeschiedenis of een mooi verhaal met een christelijke boodschap. En je zingt met elkaar. Je moet toch ergens beginnen? Als je niks doet, gebeurt er zeker niks. Leer de jongen de eerste beginselen. Wat is er in ons huis te vinden van het lam? Want daar ging het over. Exodus 12. Een ieder nemen in zijn huis een lam. Gaat het nou in ons gezin om het lam? Hier is een huis. Waar het lam centraal staat. In 1 Timotheüs 5. Vers 8. Dan schrijft Paulus een scherp woord. In 1 Timotheüs 5. Hij heeft nog zo iemand zijn huisgenoten niet verzorgd. Die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dan gaat het over de zorg dus voor de huisgenoten, voor je gezin. Als je niet zorgt voor je gezin, dan gaat het ook over de geestelijke verzorging natuurlijk. Dan weet je wat Paulus daar zegt? Geestelijke zorg heeft ook te maken dat er een lam in huis is. Dat het lam in huis is. Dat heeft toch alles met die geestelijke zorg te maken. En wie daarin laks en nalatig is, Paulus die schrijft er in 1 Timotheus 5, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovig, een heiden. Een christelijke vader. Maar hij zorgt niet dat het lam in huis is. Oh, dan zegt Paulus gewoon heel scherp. Dan ben je net een heiden. Die is erger dan een ongelovige. Een huis, ja. Waar het nu over het lam gaat. Ja, wat is het dan? Dat is ten diepste heiden, zegt Paulus. Wat is dan het verschil? Ah, gemeente. Wat kun je daar toe krijgen? Als je het allemaal zo hoort. Als het zo hoort te zijn. En ik krijg de praktijk van mijn eigen gezin en van mijn eigen hart ernaast. Heere, help me toch. Want ik voel dat ik het in eigen kracht niet red. Wil u me helpen? Wil u me de kracht geven, de geest geven? Heer, ik vind het zo moeilijk. Ik zie het er af en toe als een berg tegen. Op je wat eerlijk vertellen. En het gaat met vallen en opstaan. Maar ik mag u toch beloven. Wie het zo gaat doen. Met een diep verlangen aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Leer de jongeren. Neem dat lam in huis. O, dan zal de Heer doen ervaren dat zijn kracht in onze zwakheid zal worden volbracht. Wees niet moedeloos. Maar heb hoop. Op God. Maar wees niet nalatig. De Heere geven dat er die vader en moeder zijn. Die zorgen dat er een lam, het lam, in huis is. En die ook als derde, niet alleen de gebeden. En dat het woord open gaat, het woord van het lam, het evangelie van het lam. Maar in de derde plaats, dat het ook voorleeft. Dat aan mijn leven te merken is. Het gaat om het lam. Wat is nog belangrijk in onze woorden? Want als ik veel praat, maar het is aan mezelf niet te merken. Het gaat om vroom te doen, overdreven te doen. Maar mag ik zo maar even het aanstitten. Dat ik mijn moeder zo aantrof voor haar bed geknield. Dat was duidelijke taal, hè? En s'avonds, als ze maar even tijd had, zoals ze John Owen te lezen of wat anders. De rest interesseerde niet zoveel. Je moet het niet gaan spelen. Het is niet dat ik u vanmorgen nog meer huiswerk. Oh, dat moet nog ook. Als het zo moet, zou ik bijna zeggen, stoppen, maar het is wel verkeerd, hè. O Heere, richt mijn hart op het lam. Omdat zo door mij en door mijn voorbeeld, ook mijn kinderen, ons gezin, de mensen om me heen, gericht zouden worden op het lam. Wie doet dat deze woorden van Exodus 12? En ieder nemen voor zijn huis een lam. Ach, wie doet daar geen schuld in op? Wat moeten we ons schamen vanmorgen? Ik haal van alles in huis. Misschien geen verkeerde dingen, dat wil ik graag hopen. Geen verkeerde dingen. Maar ik haal zo weinig dat lam in huis. Ach Heere, help me nou toch. Mijn woorden zijn vaak zo leeg. Het klinkt allemaal zo redeneerderig. Zo theoretisch en zo theologisch. Maar Heere, geef me nou een warm hart. En een levend hart. Dat ze het mogen voelen. Hij meent het. En hij weet het. Heer, als mijn hart nou zo koud en zo leeg is, hoe zouden mijn kinderen er dan zin in kunnen krijgen? Steek u nou zelf mijn hart in liefdebrand. Misschien word je wel moedeloos. Je hoort hoe het hoort te zijn en tegelijkertijd hoe het nou is. Wat moet ik daar zeggen? Dat is het laatste. Dan zeg ik, ga juist daarom dan ook naar het lam. Als je aan alle kanten zo je tekort en je schuld ziet op dit punt.
Wees dan wel verootmoedigd, maar niet moedeloos. Maar ga juist daarom ook naar het lam. Dat lam van Psalm 22. Wiens lijden we deze weken weer gaan gedenken. Maar wiens lijden, ja, niet alleen in verband wordt gebracht met die persoonlijke vergeving van zonde, dat ook. Maar niet alleen die persoonlijke vergeving van zonde. Het is heel opmerkelijk, in Psalm 22 wordt het lijden van Christus ook in verband gebracht met het gezin. Net als in Exodus 12 hier, hè. Want er staat het er toch. In die aangrijpende lijdenspsalm. Het zaad zal hem dienen. Het zal bij Heere aangeschreven worden. Tot in geslachten. Het lijden van Christus, zegt Psalm 22. Heeft te maken met persoonlijke zaligheid. Maar ook, zegt die psalm, het zaad. Het zaad. Het is niet de enkeling. Maar het gezin. Het zaad. Zal hem dienen. Christus heeft niet geleden alleen maar individueel voor ieder. Maar ook als het ware voor de gezin, het nageslacht. Kanttekeningen maar weer. Het zaad zal hem dienen. Dat is de kinderen en nakomelingen der gelovigen. Want zo zal er altijd zijn die de Heere Christus zullen aannemen en dienen. Het lijden van Christus geeft hoop voor onze gezinnen. Nog een psalm. Die andere lijdenspsalm. Psalm 69. Daar horen we ook weer die lijdende knecht. Ik haal er zomaar één vers uit aan. Psalm 69. Ze hebben mij gal tot mijn spijzen gegeven in mijn dorst. Hebben zij me edik te drinken gegeven. Dat is duidelijk als Christus, hè. Edik te drinken gegeven. Maar dan lees je aan het einde van die lijdenspsalm 69. Waar het ook gaat over die lijdende knecht. Dan lezen we ook daar weer wat nou de baten, de vrucht is van al dat lijden van Christus. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. Dat gaat over de kerk, Sion. God zal Sion verlossen, de steden van Juda bouwen. En gaat verder. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad, hoor je het? En het zaad van zijn knechten zal haar beërven. Exodus 12, Psalm 22, Psalm 69. Ze brengen allemaal het lijden van het lam. Niet alleen in verband met het persoonlijke, maar ook met het gezin. Een lam voor een huis, een lam voor het gezin, een lam voor het zaad. Een ieder nemen. We gaan eindigen. Een lam. Voor zijn huisgezin. Dat lam. Dat de zonde. Niet alleen van mij. Maar ook van mijn kinderen. Wil wegdragen. Dat lam. Dat ook mijn opvoedingsschuld. Mijn opvoedingszonde. Mijn opvoedingstekorten. Wil wegdragen. Ook met al die zonden. Naar hen heen. O de Heere, geef dat onze gezinnen mogen zijn zoals die gezinnen van die Israëlieten in die paasnacht. Hoe ging dat? Ze stonden met z'n allen om de tafel. En wat was er op die tafel? Weet je het? Op die tafel. Het lam. Toch? Dan lag het lam, hè? Het heel gezin. Rondom het lam. Ach, God geven. Dat zo ons gezin. En als u geen gezin zou hebben. Het lam woont ook bij de enkeling. Maar laat ons huis zijn. Een huis met een lam. Amen. Wij gaan zingen. Psalm 22. 16e vers. Zij komen aan. Laten we danken en bidden. O Lam Gods, nooit volprezen, leer mij de zonde vrezen, waarvoor gij stierf aan het kruis. Geef mij uw zalige vrede, deel mij uw leven mede en breng mij eens in het Vaderhuis. En Heere, als u ons kinderen zou gegeven hebben, hoeven wij er dan niet alleen te komen. Zie hier ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. En als we geen kinderen hebben, misschien alleen zijn, oud zijn of hoe dan ook, maar dan toch kinderen voortbrengen. Als wij voor een ander in onze omgeving tot eeuwige zegen mogen zijn. Een collega op het werk. Een medestudent. Mogen leiden tot het Lam. Dan hebben we toch kinderen. Geestelijk. Ach, maak ons vruchtbaar, Heere. In ons is geen kracht. Wat we vanmorgen gehoord hebben. Het kan ons zo aanklagen. En dat is wel goed. Als wij gewezen worden op hoe het hoort te zijn. En dan moeten zeggen, maar wat ben ik dan en wat doe ik dan? Maar met die uitkomst dat wij te meer heen gaan naar dat Lam. Zie het Lam Gods. Dat de zonde ter wereld wegneemt. Zegen ons zo. Omwille van dat Lam. Amen. Psalm 69, 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 69, laatste vers. verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.